U geeft rust in mijn ziel. Maar het is oorlog. Het is oorlog in de Oekraïne. Het is oorlog in Myanmar. In Jemen. In Congo. Er zijn crises in de wereld. In Venezuela. Syrië. Somalië. Zo. Het is maar dat je even wakker wordt. Crisis in Nederland. Verschillende zelfs. Er lopen allerlei rechtszaken. Het Marengo-proces. Trump. Carlo Wago. Ik weet niet wie het allemaal zijn, maar het is een heel clubje. Er worden acties gevoerd. Door Extinction Rebellion. Door Wakker Dier. Door Greenpeace. Vaak niet onterecht. En er zijn conflicten. Echtgenoten die met elkaar overhoop liggen. Buren die naar de rijdende rechter stappen. Ouders die het niet eens zijn met de wensen van de opgroeiende kinderen. En andersom. Er is wereldwijd strijd gaande. Op allerlei gebieden. En niet in de laatste plaats strijd in jouw hoofd. Al in Job staat, heeft een sterveling niet een strijd te voeren op aarde? Job, uit de tijd van de aartsvaders, die wist er al van. In je hoofd, daar is de belangrijkste strijd. Daar wordt bepaald hoe jouw toekomst eruit gaat zien. En dan komen we bij de tekst van deze dag, 1 Petrus 2, vers 11 en 12. Hij komt niet op de beamer, dus als je geen Bijbel mee hebt, dan moet je goed luisteren. Moet je trouwens de hele preek, hè? 1 Petrus 2, vers 1 tot 11. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij, die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Deze twee versen zijn eigenlijk de inleiding van een wat langer stuk. En dat wordt uitgewerkt in de rest van dit hoofdstuk en in het volgende hoofdstuk van de brief, in hoofdstuk 3. En als je dan graag het vervolg wil weten, dan lees je dat vanmiddag nog even na. Dus je hoeft niet per se te wachten tot de komende weken dat we wat gaan behandelen. Je kan het vanmiddag al nalezen in je eigen Bijbel. Petrus die spreekt ons aan als geliefden. Geliefden. Je zal maar zo aangesproken worden, toch? En dat is niet zomaar omdat hij zijn lezers wel aardige lui vindt. Nee. Hij gebruikt het woord agapetoi. Geliefden. Waarin we het woord agape voor volmaakte, opofferende, goddelijke liefde herkennen. Dat woord zit daarin. Hij spreekt ze dus aan als door God geliefden. En dan gaat hierna een aantal vermaningen opschrijven. Hoe klinkt dat? Hij dringt aan. Hij roept hartstochtelijk op. Want vermanen, dat doe je uit liefde. Ook al klinkt vermanen in onze oren als iets negatiefs. Je krijgt een vermaning, nou dan heb je wat gevreten. In combinatie met positieve woorden, zoals hier, geliefden, is het een uiting van liefde. Een liefde die om de ander geeft. Ik wil dat het goed gaat met jou en daarom vertel ik je dit. De 10 geboden uit het Oude Testament die worden in veel kerken nog elke week in de diensten voorgelezen. Maar dat heet ook geboden, hè? Maar als je ze gaat lezen, dan staat er, gij zult niet. En dan denk ik, dat is een verbod. Een gebod is iets dat je moet doen en een verbod is dat mag je niet. Nou, we noemen 10 geboden en het lijken meer in mijn ogen, in mijn oren, meer 10 verboden. En wij hebben de neiging om als iets niet goed gaat, om dan in verboden te gaan spreken. Naar kinderen bijvoorbeeld. Zo van, doe dat niet. Of je mag niet dit, of je mag niet dat. Of laat dat. Trouwens, het zijn niet alleen kinderen die moeten worden aangesproken op hun gedrag. We hebben als volwassenen ook heel wat wetboeken. Die wetboeken moeten we ook kennen. Je wil niet weten hoeveel het er zijn. Maar we kennen ze toch, als het goed is. Want iedere Nederlander die wordt geacht de wet te kennen. En toch gaat er zoveel fout. Het gekke is dat verboden er juist toe aanzetten om te gaan doen wat verboden is. Het leidt de aandacht naar het verkeerde. Als ik tegen de kleinkinderen zeg, pas op, je mag niet de weg op hoor. Dan zie je ze kijken naar de weg. En daar moet ik wezen. Zo gaat dat. Klim niet over dat hek. Dat hek, dat had ik nog helemaal niet opgemerkt, dus ik klim over het hek. Het lijkt wel alsof een verbod juist ertoe aanzet om iets te gaan doen wat niet mag. Er is zo'n experiment met kinderen gedaan ooit. Ik weet niet bij welk programma dat op tv was, maar dan zetten ze een schaal met heerlijke bonbons neer. En dan zeggen ze tegen die kinderen, willen jullie daar even goed op passen? Dat er de bonbons die zijn voor de mensen die straks komen. Dus goed op passen, hè? Nou, je kan er van op aan. En dat gebeurt ook. Dat er een paar bonbons in hun mond gaan verdwijnen. Want ze kunnen er niet vanaf blijven. Zo gaat dat. En als ze daarna erop worden aangesproken dat ze toch wel gesnoept hebben van die bonbons, maar erop moesten passen, dan liegen ze ook nog. Want dan zeggen ze, nee, dat hebben we niet gedaan. Dat hebben we niet gedaan. En de chocola zit rond de mond en aan de handen. Het gaat zo van kwaad tot erger. Eerst iets pikken wat je niet mag en daarna nog zeggen dat je het niet gedaan hebt. Dat lijkt een beetje op het Bijbelverhaal over David. Die was thuisgebleven van een veldtocht. Dat was de eerste fout die hij maakte. Ondertussen had hij toch wel een strijd te voeren. Zijn oog viel op de buurvrouw die aan het baden was in haar tuin, binnen het zicht van David, die op het dak zat. Dat was de tweede fout van David, want hij heeft niet zijn ogen afgewend, hij heeft er uitgebreid naar gekeken. En hij laat de vrouw komen. Dat is de derde fout. En hij gaat met die vrouw naar bed. De vierde fout. En dat leidt tot zwangerschap. En zo zal het overspel van David aan het licht komen. Batseba, de vrouw van een van de soldaten uit zijn leger, is in verwachting terwijl haar man op veldtocht is. Hoe moet dat verklaard worden? David stapelde dan nog maar een aantal fouten op door haar man even naar huis te halen en hem een nachtje bij zijn vrouw te gunnen. En als dat niet lukt, dan pleegt hij een misdaad. Door ervoor te zorgen dat Uria, haar man, om het leven komt in de oorlog. Zo gaat het met je als je dingen doet die niet mogen. De drempel die wordt steeds lager om er nog maar meer zonde op te stapelen. Vooral maar gekker. In de strijd, dan wordt het ene op het andere verlies gestapeld. Dat is jouw strijd, vaak. Het is beter om tegen mensen te zeggen wat ze wel moeten doen. Dan heb je een grotere kans op succes. En dat is wat we Petrus hier ook zien doen. In het vervolg noemt hij een aantal dingen die we moeten doen. Om te laten blijken dat we christen zijn. Dat we van God houden, dat we van Jezus houden, dat we gered zijn en bij zijn koninkrijk horen. Hij spreekt ons aan als bijwoners en vreemdelingen. Dat is bijzonder, want we zijn toch gewoon allemaal wereldburgers. Ik ben een Nederlander onder de Nederlander, een mens onder de mensen. Hoezo dan vreemdelingen? Ik weet wel, sommigen vinden mij een beetje vreemd, maar om nooit te zeggen dat ik een vreemdeling ben. Petrus wil hiermee zeggen dat we niet zijn zoals de wereld om ons heen. We zijn anders dan de wereld waarin we leven. En we zijn vreemd voor de rest van de mensen. Hij roept ons op om te leven Alsof we hier maar even zijn. Alsof we hier te gast zijn. Sommigen van ons zijn alweer terug van vakantie, anderen zijn op vakantie, maar zo te leven, alsof je op vakantie bent, zeg maar. We zijn hier maar voor korte duur, want we wonen ergens anders. Dus niet zoals Lot, die ging wonen in Sodom, maar zoals Abraham, die in tenten rondtrok. Het gaat erom, wat maak jij voor keuzes in je leven? En zijn er wel eens momenten dat je niet hoeft te kiezen? Ik denk het, heel weinig. Dan moet je heel stil in een hoekje gaan zitten en daar heb je dan al voor gekozen. Als je terugkijkt op afgelopen maand of afgelopen week zelfs, welke keuzes heb je dan gemaakt? Denk er eens over na. De gewone dagelijkse dingen, zoals in de ochtend je kleding kiezen, of de vraag te stellen, wat eten we vandaag? Dat zal nog wel meevallen, daar is niet zo'n conflict aan ten grondslag. Hoewel, als je het met de kinderen bespreekt, soms wel. Het wordt lastiger als je moet kiezen op een moment dat er iets misschien niet helemaal in de haak is. Of als iets geld gaat kosten. Even een paar voorbeelden. Daar waar ik dan zelf mee te maken heb, op een eerlijke manier je belastingbiljet invullen. Dat doe ik niet alleen voor mezelf, dat doe ik ook voor klanten waar ik voor werk. Maar doe je dat eerlijk? Of vergeet je iets? Of schrijf je iets meer op aan aftrekposten bijvoorbeeld? Je laat werk uitbesteden aan iemand die liever geen factuur uitschrijft. Dat levert jouw financieel voordeel op. Ga je de waarheid vertellen? Of toch maar een leugentje om bestwil? Ga je roddels doorvertellen? En verder de wereld inbrengen of ga je die roddels uitdoven? Ga je de verkeersregels in acht nemen of heb je een zogenaamde sportieve rijstijl? En weet je zelf wel wat er wel of niet kan? Allemaal van die momenten dat je een keuze maakt. En bij sommige mensen leveren deze keuzes geen enkele strijd op. Ze kiezen gewoon een voordeel. Bij een enkeling is er geen strijd omdat ze altijd correct en eerlijk zijn. Maar bij de meeste van ons gaan onze gedachten toch wel even in twee richtingen. Van wat ga ik kiezen? Wat moet ik doen? We hebben het hier om een strijd tegen de vleeselijke begeerten, zoals Petrus dat noemt. Dan denk ik al snel aan seksuele begeerten. Aan de neiging tot diefstal. Of aan het begeren van verkeerd en ongezond eten. Maar daarmee is nog niet alles gedekt. Het gaat hier om verlangens van je oude ik. Je oude ik, wat bij een aantal mensen hier onder ons een paar weken terug begraven is. En bij een aantal van ons al even langere tijd geleden. Je oude ik, die speelt nog soms op. Want dat was de ik toen je nog niet was toegewijd aan God als zijn eigendom. Het zijn je eigen oude verlangens die je van God afleiden. Die je van hem wegzuigen, van God wegzuigen, in de armen van de duistere machten. Zou je nu denken dat een keertje niet netjes leven geen kwaad kan? Je vergist je. Want dat is leven op een zeephelling. Je houdt de incidenten met verkeerde keuzes niet in de hand en het worden er steeds meer. Denk maar eens aan David, hoe die afgleed. Het is aan ons om het goede te kiezen. Het goede doen, dat betekent niet voor iedereen hetzelfde. Er zijn verschillende godsdiensten in de wereld, best wel veel eigenlijk. En aan het goede doen hechten ze bepaalde betekenis. Dat betekent dan dat je werken van barmhartigheid moet doen. Dat betekent zieken bezoeken, de hongerigen van eten voorzien, kleding geven aan de armen, onderdak aan de daklozen. Maar in het christelijk geloof gaat het om je levensgedrag. Daarop mag niets worden aangemerkt. Dat kan niet. Dan gaat het om het beantwoorden van laster met liefde. Dan gaat het om vijandschap beantwoorden met vergeving. Dan gaat het om rust hebben tijdens vervolging. Rust in je ziel. Jezus die zei, in Lucas staat dat beschreven, luister naar wat ik zeg. Hou van je vijanden en wees goed voor de mensen die je haten. Zegen de mensen die je vervloeken. En bid voor de mensen die jou slecht behandelen. Hoewel je nou naar de wereldse normen gelegenheid zou hebben om je verhaal te halen, laat je als christen een ander geluid horen. Liefde en vergeving. Dat is ons geluid. Het gaat er niet in de eerste plaats om dat je goede dingen doet, maar dat je de dingen goed doet. Niet om op te vallen of indruk te maken, maar omdat jij weet dat God jouw gedrag ziet en jouw gedrag waardeert. De christelijke schoenmaker die doet zijn plicht niet door kleine kruisjes op zijn schoenen te naaien, maar door goede schoenen te vervaardigen. God verwacht goed vakmanschap, zo zei Luther dat. En in Korinthe lezen we willen niet alleen dat de Heer goedkeurt wat we doen, de mensen moeten niet slechts van ons kunnen zeggen. Zo moeten we leven. Ruben die heeft in een preek eens het voorbeeld gegeven dat je God dankt voor het lekker eten dat je krijgt. Daar zou je niet van genoten hebben als de boer niet zijn gewassen goed had verzorgd. Daar weet Arie alles van. Als de loonwerker niet had geoogst. Als de molenaar geen mooie meel had gemalen. Als de bakker geen lekker brood had gebakken. Een hele keten van mensen waar jij aan het einde van zegt, Heere God, dank u wel dat we van dit lekker eten mogen genieten. Als we dus de dingen waar wij zelf verantwoordelijk voor zijn, goed doen, dan krijgt God de eer. En daar ligt de kern van het goede doen. De dingen die je doet, goed doen. Zo staat er in Matthäus, laat op dezelfde manier jullie licht schijnen voor de mensen. Laat hun de goede dingen zien die jullie doen. Dan zullen ze jullie hemelse Vader ervoor prijzen. Nou, dat is allemaal mooi gezegd natuurlijk, maar het komt erop aan om het ook te doen. Want straks gaan we weg en dan vergeten we de hele preek weer, maar dan moeten we nog iets gaan doen. De dingen goed doen. Maar dat ook vol te houden. Niet alleen een uurtje na de dienst, nee, ook de rest van de dag, de rest van de week. Ons leven goed doen. Hoe kunnen we dat? Het lijkt eenvoudig, maar de verleidingen die zitten dicht op je huid. Rondom je heen. De duivel en zijn demonen die zullen proberen jou te laten struikelen en ze zullen proberen om jouw schuld aan te wrijven. Dat kan heel geniepig gaan door je tijdens je bezigheden op het wereldwijde web aanbiedingen te doen van zaken die je helemaal niet wilt. Maar die toch hier ergens blijven hangen. Je zal uit je vriendenkring liggen als je niet meegaat met hun keuzes. Hun keuzes voor uitgaan of het gebruik van middelen waar je zogenaamd lol mee kan hebben. Als iemand je iets aandoet, dan neem je geen wraak. Dan negeer je hem niet en dan ga je geen verhaal halen, nee. In Romeinen schrijft Paulus, als iemand jullie kwaad doet, doe dan niet iets kwaads terug. Wees voor ieder mens goed. En je bent tevreden met de spullen die je hebt. En je hoeft niet telkens iets nieuws te kopen om maar met de laatste trends mee te doen. Op je werk ben je vriendelijk tegen een vervelende collega. Je bent aardig voor die aparte gast op school waar iedereen de draak mee steekt. Of ben je van mening dat bepaalde veranderingen in de maatschappij niet goed zijn, dan lig je eruit. We leven in een democratie, dus je moet toch doen wat iedereen doet. Je moet toch goed vinden wat de meerderheid vindt. Denk eens aan het vraagstuk rondom de genderidentiteit. In het midden van de derde eeuw, een heel tijd geleden, schreef Cyprianus, die was toen bisschop van Carthago, dat lag in Tunesië. Hij schreef, het is reeds een misdaad, namelijk in de ogen van de heidense wereld, om te midden van schuldigen onschuldig te zijn. Want wie de boze niet nadoet, die wekt ergernis. En dat merken we dag in dag uit hier in dit land. Blijft de vraag hoe je dat voor elkaar krijgt als je niet mee wilt huilen met de wolf in het bos. Als je niet in de wereld wil opgaan door maar mee te gaan met alle trends. Kun jij een vreemdeling blijven in deze tijd? Lukt je dat? Het moet gezegd. Zonder hulp lukt mij dat niet. En zonder hulp lukt het jou ook niet, denk ik. We hebben iemand nodig die ons steunt in alle keuzes die we moeten maken. Die wijst op dreiging van verkeerd handelen. Die wijst op dreiging van verkeerde woorden. Of verkeerde gedachten. Een buddy of een vriend. Die alles van ons mag weten. En voor wie we ons niet hoeven te schamen. En zo iemand is er voor jou. Je kan je straks bij de oudste melden. Maar in de psalmen staat, en dat is hem. Mijn hulp komt van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Daar is mijn hulp. Als je opziet tegen die bergen en denkt, waar komt mijn hulp vandaan? Dan staat er vlak achteraan, mijn hulp is van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. God laat je niet alleen tobben in je verlangen om naar zijn wil te leven en dus goed te leven. Hij gaat met je mee in je streven om goed te doen. Zijn leiding is altijd beschikbaar voor jou. Hij slaapt niet. In elke strijd staat hij aan je zijde. Dan gaat hij voor je uit en hij beschermt je. Peter is niet de enige die ons vertelt wat goede keuzes zijn en hoe je die met overtuiging kunt maken. Want Paulus, zijn collega apostel, die schrijft daar ook vaak over. Die schrijft in de Romeinenbrief, laat je leven leiden door de Heer Jezus Christus. En doe niet meer waar je maar zin in hebt. Dan ga je ook niet verlangen naar dingen die niet goed zijn. Als je God vraagt om je te leiden in je levensloop, zal hij dat ook doen. Ik weet het zeker, hij laat je niet vallen. Hij helpt je om overeind te blijven. Hij helpt je om overeind te blijven in de strijd waar jij dag in dag uit in zit en mee te maken hebt. We hebben een strijd te voeren tegen zonde, maar ook nog een lastige strijd, namelijk de strijd om het goede te doen in deze wereld waarin we vreemdelingen zijn. Leef niet met een horizontale visie, je blik op de wereld gericht, maar leef met een verticale visie, je blik op God gericht. Want daar komt mijn hulp vandaan en daar ga ik naartoe. Ik bedoel dit, zegt Paulus. Laat je leiden door de geest en niet door je ik. Wij zijn vreemdelingen in de wereld waarin we wonen. Maar thuis in de wereld die we verwachten. Laat het zo zijn. Heere God, ik dank u dat we het met elkaar mogen beseffen. Dat we als kinderen van u een geweldige toekomst voor ons hebben. Een toekomst waar we niet aan hoeven te twijfelen. Een toekomst die in het verschiet ligt, hè? Want we leven nu nog hier op deze aarde. Ja, maar we zijn vreemdelingen. Ons paspoort is bij u vandaan. En geeft aan dat we burgers zijn van uw hemelrijk. Dank u wel dat u ons zo nabij bent, dag in dag uit, dat u ons niet loslaat. Heer, dat werk wat u in ons begon, dat laat u niet zomaar liggen. Heer, zegen ons. Van dag tot dag, als we staan voor keuzes. Keuzes waarin we kunnen laten zien van wie we zijn. Heer, die zegen van u, die willen we graag hebben. En die nabijheid van u willen we dag in dag uit ervaren. Help ons en sterk ons in Jezus' naam. Amen.